Vanuit diezelfde flow wil ik gelijk beginnen met het lezen uit het woord van God. En ik lees hem uit de Herziende Statenvertaling. En dat heeft te maken met de uitleg die ik straks ga geven. Ik wil graag met jullie lezen Joël hoofdstuk 2 vanaf vers 28 en dan vers 29. En daar staat: daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En de tweede tekst die ik graag met jullie wil lezen staat in 1 Korinthe hoofdstuk 14. En daar staat: jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En dan als laatste vers 31, en daar staat: want u kunt allen, de een na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Amen, hoor ik al. Is het mogelijk dat de lamp ietsje minder fel staat? Want ik zit echt nu als een hert in de koplamp te kijken. Geen idee wie er allemaal in de zaal zitten. Ik kan ook van het podium afstappen, maar dat is misschien voor de mensen thuis weer minder te volgen. Geweldig, mooi. Ik zie trouwens een wankel tafeltje met water en mijn Bijbel. Dit wordt een motorische uitdaging voor mij, maar ik ga mijn best doen. Ik kan het, yes, dankjewel. Fijn dat ik weer in jullie midden mag zijn. En ik heb van tevoren gevraagd aan Danny en aan iemand uit de gemeente van: waar zijn jullie mee bezig? In welk seizoen zitten jullie? En een van de antwoorden die ik terugkreeg was ook dat er echt een verlangen is naar de werking van de Heilige Geest. Ik denk, nou mooi, dan gaan we het hebben over profetie met elkaar. En profetie, dat is een onderwerp wat best wel ingewikkeld gemaakt wordt. Het thema van vanmorgen is profetie, zo ingewikkeld is het niet. En eigenlijk zou ik op zo'n Rotterdams willen zeggen: profetie, zo ingewikkeld is het niet. Maar wij maken het vaak heel erg gecompliceerd. Zowel in de charismatische kringen, als juist in kringen waar eigenlijk helemaal weinig met profetie gedaan wordt. En dat komt omdat er heel veel misverstanden zijn rondom dit belangrijke onderwerp. En ik wil vanmorgen een paar met jullie bespreken. En vervolgens ook vanuit de Bijbel laten zien hoe profetie bedoeld is. En daarna ook een aantal praktijkvoorbeelden geven. En aan het eind van de ochtend dan, ik zeg het maar vast, kan je erop voorbereiden, dan komt er een soort van oproep. Dat is altijd fijn dat je weet in ieder geval wat je staat te wachten. Kun je nu al zorgen over maken. Eerst even iets over de grote misverstanden rondom profetie. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had vroeger altijd het idee dat profetie echt iets super bijzonders was, wat echt voor super geestelijke mensen bestemd was. En dat komt omdat als je naar het Oude Testament kijkt, dan is het soms zo raak en zo accuraat en zit er zoveel gezag aan vast, dat als een profeet spreekt, zo spreekt de Heere, Heere, dan moet het ook 100% raak zijn. Op een moment dat een profeet zo spreekt de Heere, Heere roept en er wordt niet geluisterd, dan wordt het hele volk ter verantwoording geroepen. Maar op het moment dat een profeet spreekt, zo spreekt de Heere, Heere en de Heer heeft niet gesproken, dan moet de profeet gestenigd worden. Goeiedag, hé. Dat is niet echt een uitnodiging om uit te proberen met elkaar. Je moet dus 100% zeker zijn van je zaak. En in dat hele volk van God waren er maar enkele die uitverkoren waren door God. Die soms zelfs al voordat ze geboren werden door God uitgekozen werden. Denk aan Jeremia. En die eigenlijk een leven vol met moeite en weerstand tegemoet gingen. Omdat zij de mond van God waren om te spreken tot het volk. En alles wat zij zeiden was ook 100% van God afkomstig. En dat komt omdat toen Mozes de berg opging om met God te praten en God verscheen, het volk zo onder de indruk raakte van de heerlijkheid van God, dat ze zeiden, nou Mozes, ga jij maar met hem praten. Als wij hem horen, dan zullen we sterven. En dus was profetie eigenlijk weggelegd voor de enkelingen, de vertegenwoordigers die namens God tot het hele volk moesten spreken. En het volk had zich te verhouden tot wat die profeten zeiden. Maar het was niet de bedoeling dat iedereen in het volk zou profeteren. En daarom was profeet zijn iets wat niet voor iedereen was weggelegd. Het horen van het woord van God was niet voor iedereen weggelegd. Het was voor de enkelingen. En als zij spraken, dan moest je luisteren. Sommige mensen denken dat dat vandaag de dag nog steeds zo is. Dat als je een profetie zou krijgen, dat het 100% van God zou zijn, dat het 100% accuraat zou zijn, en op het moment dat je spreekt, dat het gezag van God daarmee meekomt, en dan moeten mensen luisteren ook. En een aantal misverstanden zijn dat mensen zich daarom ook als een soort oud-testamentische profeet gaan gedragen. Ik heb een keertje in Israël meegemaakt dat er een groepje profeten tijdens een dienst kwam. Niemand wist wie het waren. Die stonden opeens op en die begonnen allerlei oordeelsprofetieën over die gemeente uit te spreken. Ze trokken een jasje aan die God ze helemaal niet gegeven heeft. En aan de andere kant merk je ook een bepaalde schroom, omdat we denken, ja, wie ben ik nou om iets te delen? Want het moet 100% zuiver zijn. En als ik ernaast zit, nou gelukkig word je hier niet meer gestenigd, maar dat is toch niet de bedoeling? Maar in het Nieuwe Testament is profetie helemaal niet zo door God aan de gemeente gegeven. En dat onderscheid tussen profetie in het Oude Testament en het Nieuwe Testament is cruciaal om je te durven uitstrekken naar de gave van profetie. Want in het Oude Testament sprak God 100% accuraat tot één persoon. Maar God heeft ervoor gekozen, nadat hij 100% accuraat, nog meer dan hij ooit gedaan had, door Jezus gesproken te hebben, nadat Jezus naar de hemel ging, als het ware die mantel van Jezus, die jas van Jezus, in stukjes te knippen en ze aan de hele gemeente te geven. En iedereen krijgt een stukje van die mantel van Jezus. Iedereen krijgt een stukje van dat woord van God. Het is als het ware alsof God vanuit de hemel allerlei puzzelstukjes geeft. En het is aan de gemeente om die puzzelstukjes bij elkaar te leggen en om met elkaar uit te vinden, hey, wat heeft God gesproken? Profetie in het Nieuwe Testament is veel kwetsbaarder, veel menselijker. En we hebben elkaar nodig om te begrijpen wat de Geest aan het zeggen is. Even een paar voorbeelden. In 1 Thessalonicenzen 5 geeft Paulus nog een aantal laatste zegeningen, groeten aan de gemeente Thessalonicenzen. En dan zegt hij opeens, dooft de Geest niet uit en veracht de profetie niet, maar toets alles en behoud het goede. Dat is vreemd. Als profetie hetzelfde zou zijn als in het Oude Testament, waar een woord 100% van God komt en 100% accuraat is, waarom zou het dan nodig zijn als wij met elkaar een profetie moeten toetsen? Met elkaar moeten uitvinden wat heeft God gesproken? En als profetie met zoveel gezag komt, zoals in het Oude Testament, wanneer Mozes sprak, dat hele volk wist, oké, nu moeten we luisteren, want anders hebben we een probleem. Waarom roept Paulus ons dan op om de gave van profetie niet te verachten? Omdat blijkbaar in de gemeente profetie soms op zo'n manier komt dat je denkt, ja, het zal wel. En dat de neiging kan komen om te denken, hè, maar zo spreekt God toch niet? Maar eigenlijk is er dus iets verschoven tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En je moet het eigenlijk een beetje voorstellen als een soort schuifbalkje. Vroeger was profetie 100% accuraat vanuit God en door één man of vrouw gesproken. En nu zie je dat die 100% verdeeld is over de gemeente, over meerdere mensen. En je moet met elkaar uitzoeken wat God spreekt. En er zit dus ook een hele duidelijke menselijke kant bij. En in het Nieuwe Testament krijg je regelmatig te horen dat je met profetie er soms ook naast kan zitten. In hetzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe, in de 1 Korinthebrief, vlak voordat Paulus weer helemaal begint over profetie, hij heeft die gave al genoemd bij 1 Korinthe 12, zegt hij, nadat hij een fantastisch lofgedicht over de liefde heeft geschreven, onvolkomen is ons profeteren. Dat zegt de apostel Paulus. Onvolkomen is ons profeteren. Zelfs Paulus wist van zichzelf dat als hij profeteert, het niet van dezelfde gradatie is als toen in het Oude Testament. Het is onvolkomen. Waarom heeft God dat gedaan? Was het niet veel makkelijker geweest als God ook gewoon uit de gemeente 2 of 3 mensen aangewezen hadden? Dat waren de profeten. En zodra zij gingen staan, wist je, hey, nu spreekt God. Waarom al die schimmigheid? Waarom die vaagheid in het Nieuw Testament? Is er iemand die een idee heeft? Waarom doet God dat? Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan? Waarom? Het is toch veel makkelijker als je gewoon weet, hè, Danny is gewoon de profeet. Dus als Danny spreekt, luisteren. En als je niet naar Danny luistert, luister niet naar God. Punt. Of misschien is Mogo een beter voorbeeld. Ik hoor halleluja achterin. Wie? Waarom doet God dat? Ja, wat zo weer? Marlies zegt, de geest werkt door alle gelovigen. En blijkbaar vindt God het ergens belangrijk dat wij in het bewegen met de gaaf van de geest afhankelijk zijn van elkaar. Dus dat we het niet allemaal zelf hebben, maar dat we niet alleen de ander nodig hebben om een woord van God te horen, maar ook om te beoordelen of wat wij ontvangen hebben ook daadwerkelijk van God komt. En weet je waarom? Het doel van de gemeente is niet dat wij hier als een soort superprofeten rondlopen, maar dat we met elkaar groeien in de liefde. En daarom spreekt Paulus ook over de genadegaven. Dat vergeten we vaak. Maar genadegave betekent dat in een atmosfeer van genade, van acceptatie van elkaar, van liefde voor elkaar, de geest kan bewegen en we met elkaar kunnen uitvinden, hey, dit matcht, hey, dit misschien helemaal niet. Of wat minder. Maar dat het eigenlijk dus een zoektocht is die we met elkaar mogen aangaan, omdat het proces wat God daarmee eigenlijk wil bewerken in de gemeente is niet alleen dat hij door zijn geest spreekt en wat wij zijn stem gaan leren verstaan, maar ook dat we erachter komen, hey, ik heb die ander daarbij nodig. Want uiteindelijk is het niet voor niets dat tussen die 2 hoofdstukken over de gaaf van de geest Paulus spreekt over de liefde. En de liefde is altijd op die ander gericht. En daarom wil God ons afhankelijk van elkaar maken. Want alleen als wij elkaar lief hebben en elkaar nodig hebben in de goede zin van het woord, kan de gave van profetie in de gemeente stromen. Wat is profetie dan? Ik heb een prachtige definitie gevonden van Wayne Grudem. Dat is toch al een beetje een bekende theoloog die ook echt gezaghebbende boeken geschreven heeft over nieuwtestamentische profetie. En hij zegt, vergeef me voor mijn steenkolen Engels. A very human and sometimes partially mistaken report of something the Holy Spirit brought to someone's mind. Nou, even heel plat vertaald, een ingeving van de Heilige Geest. Dat is wat profetie is. Dat de Heilige Geest iets in onze gedachten, iets in onze verbeelding legt. En op het moment dat we dat gaan spreken, dan is het vervolgens aan de ander om te toetsen of dat klopt of niet. Dus het is als het ware dat God jou een puzzelstukje geeft. En de ander kan dan zeggen, hé, dat past, dit sluit aan. Wauw, God is aan het werk. Nou, waarom wil God spreken tot zijn gemeente door de gave van profetie? Het woord wat ik net een paar keer gelezen heb, en dat is ook de reden waarom ik voor de Herziende Statenvertaling gekozen heb, is opbouwen. Als je de gemeente vergelijkt met een huis, wat we met elkaar aan het bouwen zijn, en waarin wij zelf ook bouwstenen zijn, dan is profetie bouwmateriaal wat God vanuit de hemel aanreikt om met elkaar dat huis op te bouwen. We worden als gemeente opgebouwd, maar we worden ook in ons persoonlijk geloof opgebouwd. Ik wil je even opnieuw laten zien hoe vaak dat woord gebruikt wordt. En het Griekse woord is oikodemen, of oikodomen. En ook dit zal ik waarschijnlijk niet goed uitspreken. Maar daar komt wel ons woord economie ook vandaan. Huishouden. Er wordt eigenlijk een huishouden opgebouwd. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Die horen dus bij elkaar, liefde en de geestelijke gaven. En vooral dat u mag profeteren. En dan schrijft hij in vers 3, wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw. Daar wordt het woordje voor het eerst gebruikt. Opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Wordt weer dat woord opbouwen gebruikt. Oikodemen. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Dus het gaat erom dat je met je woorden eigenlijk bouwstenen door de Heilige Geest aangereikt krijgt om een ander op te bouwen, om een ander te helpen om zijn geloof sterk te maken en om de gemeente op te bouwen. En waarom doe je dat? Omdat we met elkaar jagen naar de liefde. Want alleen als je met elkaar gaat jagen naar de liefde en dus op zoek gaat naar Heer, ik hou van die persoon, wat wil u mij geven om die ander op te bouwen, gaat de gave van profetie werken. Het zijn liefdescadeautjes van God voor die ander, maar die hij aan jou geeft, omdat hij jou wil inschakelen om die ander te bereiken met zijn liefde. Dan is profetie eigenlijk heel mooi, hè? Waarom doet God dat? Aan het eind van 1 Korinthe 14 wordt er ook door Paulus gezegd dat als er iemand de gemeente inkomt die God niet kent, en er wordt geprofeteerd dat zijn hart doorgrond wordt en dat hij als het ware op zijn knieën valt en zegt, er is hier een levende God. Door profetie wil God laten zien dat hij niet een God is van ver weg, niet een God is van verhalen, maar een God is die leeft en die beweegt en die zo tastbaar aanwezig is dat als iemand die binnenkomt en ongelovig is, hoort dat hier geprofeteerd wordt en hoe raak het soms kan zijn, erachter komt dat we een levende God hebben. En Paulus begint in 1 Korinthe 12 met uit te leggen, voordat jullie tot geloof kwamen, dienden jullie goden die taal nog teken gaven. Jullie dienden goden die niet spraken, maar nu dienen we de levende God. En als je bij elkaar komt, dan mag je de verwachting hebben dat hij tot ons spreekt. Hij spreekt, we hebben het vandaag al over Vaderdag gehad, omdat hij een vader is en graag wil laten zien dat hij van zijn kinderen houdt. Dat hij de levens kent. Dat hij inderdaad een plan heeft, dat hij aan het begin en aan het einde staat. Daarom spreekt hij. En de Heilige Geest spreekt in de gemeente omdat als we gaan profeteren, uiteindelijk het doel is, niet alleen dat we de liefde najagen, maar ook dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. In Openbaring hoofdstuk 19 vers 10 staat dat het getuigenis van Jezus de geest van profetie is. En wat betekent dat? Op het moment dat wij enthousiast zijn over Jezus, gaan getuigen over wie hij voor ons is, dan begint die gave van profetie te werken. En aan de andere kant is het ook zo, op het moment dat we gaan profeteren, dan wordt ook Jezus verheerlijkt. Het valt met elkaar samen. Er zit een relatie tussen die twee. Getuigen van de grootheid van Jezus en de gave van profetie. En het uiteindelijke doel van profetie moet ook zijn dat we opgebouwd worden in ons geloof. En dan kunnen we vertellen, weet je wat voor profetie ik heb ontvangen? Niet om mezelf te verheerlijken, maar om Jezus de eer te geven voor wat hij in ons midden doet. En daarom is het zo belangrijk dat we dat dan ook met elkaar gaan doen. Want, dan zou je kunnen zeggen, ja, nou ja, er zijn een aantal mensen die vinden dat leuk. Die zitten op een profetieclub, dus dat is voor enkele. Maar ik heb bewust aan het begin gelezen, in Joël hoofdstuk 2, dat God zijn geest wil uitstorten op alle mensen. En dat we allemaal kunnen profeteren. En ik heb ook niet voor niks in 1 Korinthe 14 vers 31 gelezen, dat God ons allemaal kan inzetten voor profetie. En dat maakt het opeens een stuk spannender, want dat betekent dus, jij daar op je stoel kan dus door God vandaag gebruikt worden om een woord van troost, bemoediging, kracht uit te spreken over een ander die dat nodig heeft. Hoe gaaf is het als je dan naar de gemeente komt en van tevoren al vraagt, Heere God, zijn er mensen die ik kan bemoedigen? Zijn er mensen wie u mij woorden van leven wil geven, zodat ik dat over ze kan uitspreken? Zijn er contacten waarvan u zegt, daar wil ik jou vandaag in gebruiken? En op het moment dat we allemaal zo voorbereid naar de samenkomst komen, dan komt ook werkelijk uit wat Paulus zegt, een ieder heeft iets. En dat betekent niet dat je hier op het podium moet staan. Hè, want het kan zijn dat je een profetisch woord hebt wat voor de hele gemeente bestemd is. En dan is het goed als het hier uitgesproken wordt. Maar het kan ook betekenen dat je bij de koffie staat en dat je met iemand in gesprek bent en je kijkt die persoon in de ogen en dan komt de Bijbeltekst hier naar boven en je zegt, mag ik die even met je delen? Gaven van profetie werkt ook buiten de samenkomsten om. En dat is nog een hele andere preek. Zelfs ook buiten de gemeente om, als we mensen tegenkomen op ons werk, op school. Maar laten we hier met elkaar beginnen. Dus wat is profetie? Juist omdat het zo menselijk tot ons komt, onderschatten we het vaker, denken we, ja, dat ben ik zelf. Het is gewoon een gedachte die de Heilige Geest ons geeft. Tuurlijk, God spreekt ook wel eens met een hoorbare stem. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit een hoorbare stem gehoord zoals Mozes dat hoorde bij de Sinaï. God spreekt ook door dromen en door visioenen. Dat is allemaal waar. En er zijn ook profetische bedieningen. Er zijn mensen die zo vaak en zo accuraat iets van God te horen krijgen, dat ze in de gemeente erkend worden als wauw. God heeft echt iets op hun leven gelegd. Dat noemen we dan een profetische bediening. Maar profeteren is niet alleen maar dromen of visioenen zien of een hoorbare stem horen. Profeteren is heel laagdrempelig, het is niet ingewikkeld. Het begint bij iedereen die beschikbaar is en die vervolgens een gedachte krijgt en daar ook naar durft te handelen. En dan kom ik bij het tweede deel. Het is niet alleen zo dat we heel vaak profetie niet herkennen als van God, dat we denken, laat maar zitten, dat komt van mezelf. Tweede is ook dat we het vaak niet durven uit te spreken, omdat we denken, ja, het is maar een gedachte. Maar ik ga wel voorbeelden noemen waaruit je kan zien wat een belachelijke gedachten het zijn en hoe krachtig de Heilige Geest er doorheen kan werken. Om je te bemoedigen dat zelfs als je gedachten krijgt waarvan je denkt, hey, dit is raar, moet ik dit wel delen? Je weet pas of God door jou heen wil spreken als je je puzzelstukje aanbiedt aan die ander. Nou, dan zou het natuurlijk heel fantastisch zijn als ik hele prachtige verhalen uit mijn eigen leven zou vertellen. Maar ik wil graag iets delen uit het leven van Mike Pilivacci. Dat is een geweldige spreker uit Engeland, met een groot formaat. En die heeft heel veel zelfspot en humor. En die hield een keer een preek over profetie. En dat, die ben ik nooit meer vergeten. Hij is het oprichter van Soul Survivor, ken je misschien wel, de beweging in Engeland, Nederland, heel veel verschillende landen. En hij vertelde dat toen hij, zeg maar, met dat onderwerp te maken kreeg, dat hij voor het eerst over dat onderwerp hoorde, profetie, dat hij dacht, dat wil ik en ik wil het nu. Dus hij zei, ik ging naar mijn kamer toe en ik ging God vragen, maak mij nu een profeet. Geef mij nu allemaal woorden. En er kwam natuurlijk helemaal niks. Toen zag hij een keertje in een samenkomst iemand met een hele sterke profetische gave naar de ene naar de ander uitstappen. En hij dacht, hoe doet die kerel dat? Ik krijg helemaal niks en alles wat hij zegt is raak. En hij stapte op die gast af en zei, mag ik een keertje met je meekijken? En die kerel die zei, waarom ga je niet over 6 weken met me mee? Dan heb ik een retraite met allemaal voorgangers, dan ga ik over ze profiteren en dan ga jij me helpen. Toen zei die Mike, ik zei ja, want ik dacht, het is toch pas over 6 weken. En in die 6 weken heb ik alle tijd om te vasten, om te bidden, om geestelijke spierballen te kweken, zodat als die 6 weken voorbij zijn, ik als profeet daar zal staan. En hij zei, na 6 weken was ik helemaal vergeten dat het in mijn agenda stond en het zweet brak me uit. Dus hij had helemaal niks. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij kwam maar op die bijeenkomst en hij vertelde ook nog dat hij bij die retraite aankwam lopen. En toen hoorden die voorgangers tegen elkaar zeggen en hem kijken, hij is een van de profeten. Nou, toen... Het zweet brak hem uit. En er kwamen een aantal voorgangers uit het land en die werden in een kring gezet. En die spreker die keek ze aan en die begon één voor één te profiteren. En ja hoor, ze begonnen één voor één te huilen en het was allemaal raak. En hij zat ernaast en hij dacht, waar is de uitgang? En toen zei hij opeens, terwijl er een stel tegenover hem zat, Mike, ik denk dat jij ook iets hebt. Hij, nee hoor, ik heb niks. Nee Mike, ik denk dat jij ook iets hebt. En toen kwam er een enorme innerlijke strijd in hem. Want hij dacht, ja, ik heb wel wat. Maar dat is het liedje Dancing Queen van ABBA. Want die zit al de hele tijd in mijn hoofd toen ik hier naartoe reed. En dat ga ik nu hier niet zeggen. Dus hij dacht, die ga ik niet delen. Dus die spreker zegt, Mike, je hebt dat. Nee, ik heb niks. Mike, je hebt dat. Oké. En er zat een vrouw tegenover hem. En hij zei, ik denk dat de Heer wil zeggen, in de woorden van ABBA, you are my dancing queen. En toen begon die vrouw te lachen. En weet je wat ze zei? Ik zat in de auto met mijn man hier naartoe. En ik ben een dansclubje begonnen in de gemeente met vlaggen en zo. En het is eigenlijk best sneu, want niemand wil meedoen. En we staan daar maar met z'n drieën. En ik zei tegen mijn man, ik ga toch maar stoppen met dat dansen. Dat dansen is niks voor mij. En die ochtend zei God tegen haar, you are my dancing queen. Wauw. Zie je hoe achterlijk zo'n gedachte kan zijn? ABBA, Dancing Queen. En hoe raak de Heilige Geest er doorheen kan spreken. Geweldig, hè? Die vrouw werd erdoor bemoedigd, want ze wist, hey, dit is wat God van me vraagt. Op een andere manier, ja, hij had ook een Bijbeltekst kunnen aanhalen, maar God kent ons hart. Hij weet waar we zijn. En daarom spreekt hij, zodat het aansluit met waar we ons bevinden. Nog een verhaal, ook van hem. Het was diezelfde preek. Ik stuur hem daarna wel naar Danny. Hij is echt geweldig. Hij is Grieks. En hij werd voor de volgende meeting uitgenodigd. En toen had hij weer niks. Hij dacht, oh, dat wordt weer wat. En voordat ze zeg maar gingen beginnen, kwam er een vrouw naar hem toe en die zei, hey, jij bent ook Grieks, hè? En hij zei, ik heb niet zo'n leuke tijd in Griekenland gehad, dus ik vond het helemaal niet leuk om het daarover te hebben. En ze zei, ja, ik heb ook in Griekenland gewoond. En toen kwam er een scheldwoord bij hem naar boven. Skoula, wat scheize betekent. Dat woord bleef ook maar hangen. En hij dacht, ik word echt door de duivel aangevallen. We willen gaan profiteren en ik krijg alleen maar scheize, zeg maar, in mijn gedachten. En toen gingen ze met dat rondje verder en toen werd hij gekoppeld aan die vrouw. En toen werd hem gevraagd, opnieuw, Mike, heb je wat voor haar? Ik denk dat de Heer wil zeggen, jij bent geen skoula in mijn ogen. En die vrouw begon heel hard te huilen, want ze had in Griekenland gewoond, omdat ze met een Griek getrouwd was. En hij noemde haar elke dag Jij bent mijn skula. Je bent niks meer waard dan skula, 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 skula. En die woorden die hadden haar bekneld. Die woorden hadden haar pijn gedaan. En die woorden die hadden een bestemming over haar leven uitgesproken. Totdat Mike het woord skula in zijn gedachten kreeg. En de Heilige Geest dat puzzelstukje gebruikte om haar een stukje vrijheid te geven en genezing van wat er in haar verleden was gebeurd. Bizar, hè? Nog één voorbeeld dan wel uit ons eigen leven. En dan gaan we gewoon aan de slag. Mijn vrouw die komt uit een evangelistengezin. Haar vader had ook in het telefoonboek staan, evangelist. En ze zat op een openbare school. Dus ze vertelde dan ook altijd als ze leerlingen bij de telefoonboom moesten opzoeken. Hè, dat ze Jessica Hoddebach moesten bellen. Evangelist, wat doet je vader voor beroep? Ze zei al, verkoper. Zit hij in de marketing? Zat hij ook als evangelist. En haar ouders zaten met een roepingsbediening in Limburg. En ze waren niet verzekerd. Ze leefden in geloof en ze leefden van giften. Prachtig voorbeeld. Alleen, gevolg was, omdat ze niet verzekerd waren en ze 8 kinderen hadden, ze elke keer in de spanning zaten als maar niet één van onze kinderen een been breekt en wij naar het ziekenhuis moeten gaan terwijl we dat niet kunnen betalen. Dus elke keer, hè, als ze naar buiten gingen, dan werd er gezegd, pas op, kijk uit, voorzichtig. Zelfs toen haar broertje voor het eerst vuurwerk mocht afsteken, stond de vader met een emmer water en met een grote bril naast, want stel dat het misgaat. En daardoor kroop er dus een stukje angst in die kinderen. En elke keer als we nu bij de familie bij elkaar komen, wordt er elke keer grapjes gemaakt, dan zegt iemand, ik ga even buiten ommetje doen, dan zeggen we, pas op, kijk uit, voorzichtig. Het is echt het zijn woorden die echt in de familie, in eigen leven zijn gaan leiden. We waren een keer gewoon in Jozua in de bijeenkomst. En aan het eind van de dienst stapte een vrouw op Jessica af. En die zegt, ik heb 3 woorden gekregen en ik heb de indruk dat deze woorden jou van jongs af aan bekneld hebben. Pas op, kijk uit, voorzichtig. Kan je voorstellen dat Jessica in huilen uitbarstte? Kan je voorstellen hoe raak God tot mensen kan en wil spreken? Kan je voorstellen hoe geweldig het is als de gave van profetie in de gemeente gaat bewegen en we met elkaar erachter komen. Hé, we hebben een levende God. Hij is betrokken op onze levens. Hij wil ons dichter bij Jezus brengen. En dat doet hij door een ander te gebruiken om te spreken. Maar wees nou eerlijk. Je ziet iemand en je denkt, pas op, kijk uit, voorzichtig. Hoe vaak zouden wij niet denken, nou ja, alle rare gedachten, we doen er helemaal niks mee. Je gaat naar een meeting en je krijgt het woord skula in gedachten. Hoe bizar is het als je dat ook nog eens een keertje gaat uitspreken? Wat moeten de mensen wel niet denken? En hoe bang zijn we wel niet dat als we iets uitspreken, dat het helemaal niet raakt en dat anders... Nou, oké. En laat staan als je in de gemeente iets uitspreekt. En daarom is die atmosfeer van genade zo ontzettend belangrijk. Dat als iemand uitspreekt, dat je ook zegt, hey, dankjewel. Misschien kan ik er nu niks mee. Misschien een ander moment wel. Maar als we met elkaar gewoon die afspraak maken, hey, we mogen er een keertje naast zitten. Maar we hebben liever dat we er een keertje naast zitten, dan dat we het risico nemen. Of dat we het risico lopen dat God vanmorgen had kunnen spreken. En we hebben hem niet de gelegenheid gegeven omdat we bang waren. Dan gaan we met elkaar heel veel van de gaaf van profetie in ons midden zien. Dus de uitdaging die ik vanmorgen hier neerleg is, wat is groter? Onze angst dat we ernaast zitten? Of dat we de heerlijkheid van God missen? En dat het wel raak zou kunnen zijn, hoe bizar en raar die gedachte ook kan zijn. Ja, we houden vaak van preken waar we dan kunnen gaan schrijven. En nou, we gaan dan naar huis en we gaan daar eens even over nadenken. Maar ik wil jullie activeren en vragen om een moment te gaan staan. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Het is een gebod uit het woord van God dat we met elkaar ons uitstrekken naar de gave van profetie. Dus laten we dat ook met elkaar doen. Ik wil nog één laatste opmerking maken voordat we met elkaar gaan bidden. God spreekt niet altijd. Wees ook daar ontspannen in. Het kan ook zijn dat je eens een keertje niet iets krijgt. Ga dan niet lopen persen totdat je het idee hebt dat je wat gekregen hebt. Want het kan ook zijn dat God een ander vanmorgen wil gebruiken dan jij. Maar op het moment dat je gedachten krijgt waarvan je denkt, maar wacht even, ik ga dit toch delen, doe dat dan ook gewoon. Ik zat een keertje in een groep. Dan gingen we ook met elkaar stil zijn en luisteren naar Gods stem. En we hadden daarvoor met een aantal mannen een oorlogsfilm gekeken dat zich afspeelde in de winter. Over het Ardennenoffensief. En we gingen een rondje doen. En de een na de ander die zag iets met sneeuw. Ik dacht, logisch, we hebben net die film gekeken. Ik zie ook dat sneeuw als ik mijn ogen dicht doe. Maar iedereen die probeerde toch iets te zeggen. En toen was ik aan de beurt, ik zei, ik denk niet dat ik een profetie heb of iets ontvangen heb, maar ik denk wel dat God wil zeggen, of tenminste dat het ook oké is als we niet hebben, dat hij niet iets hebben dat hij dan nog evenveel van ons houdt. Zo kwam het er ook hortend en stotend uit, want ik had niks. Er begon het meisje naast me te huilen en zei, dat is voor mij. Want ik had me zo minder waardig gevoeld, want iedereen krijgt profetie behalve ik. Ik weet nog steeds niet of dat voor mij nou een profetie was of niet. Maar laten we er gewoon relaxed in zijn met elkaar. Open je handen en laten we de Vader vragen om zijn gaven. Niet voor onszelf, maar voor die ander. En Vader, zo komen we ook bij u in de naam van Jezus. Vanuit genade. Profetie is niet iets wat we verdienen. Het is iets wat u ons geeft, omdat u van ons houdt en omdat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. En hij opgestaan is en leeft. Wij zijn uw geliefde kinderen en u wil spreken tot uw kinderen. En Vader, daarom wil ik u vragen, wilt u op dit moment ook gedachten, verlangens in ons hart leggen? Misschien al voor een ander bedoeld, misschien van onszelf bedoeld. Maar Vader, wilt u uw geest van profetie uitstorten over deze mensen in de naam van Jezus? Kom, Heilige Geest. We hebben straks een koffiemoment. En ik bid dat het meest profetische koffiemoment ooit zal zijn. En ik wil de uitdaging bij je neerleggen om met Gods ogen te kijken en op iemand straks af te stappen met wie je iets mag delen wat je in gedachten hebt gekregen. Al is het een hele rare gedachte. Probeer het. De ander heeft de preek ook gehoord. Als het niet matcht, matcht het misschien niet. Misschien gaat die ander naar huis en denkt over een week, verrek. Dat is waar ook. Dit is over mij uitgesproken. Maar wees beschikbaar als je koffie gaat drinken. Wees beschikbaar als je met elkaar staat na te praten bij de parkeerplaats. Wees beschikbaar als je elkaar straks in de ogen kijkt. Want de gave van profetie is voor iedereen. En Vader, zo komen we in uw dienst opnieuw als gemeente. En zeggen we, Heer, we zijn beschikbaar. In alle momenten dat we elkaar ontmoeten, willen we uitreiken naar de ander. Streven naar wat u tot de ander wil zeggen door ons heen. We willen de ander opbouwen, we willen de ander bemoedigen. We willen de ander laten zien, Heer, dat u een levende God bent. Gebruik ons daarvoor in Jezus' naam. En ik wil een bijzonder bidden voor... En ik moet aan een vrouw denken, en het kan ook zijn dat het meerdere vrouwen zijn die in het verleden geprofeteerd hebben, hele rake beelden kregen en op de een of andere manier is het weg. Misschien zit daar een stukje teleurstelling omheen. Misschien ben je uitgestapt en was het niet raak, is er verwarring overgekomen. En het is een stukje stil en je wil opnieuw geactiveerd worden om te profiteren. En als jij dat bent, dan wil ik je vragen om op het moment dat even kenbaar te maken, naar voren te komen. En dan bidden wij met elkaar een krachtig gebed over je uit, dat God je weer opnieuw als een profetes gaat inzetten onder zijn kinderen. Ja, spannend, hè? Als jij dat zegt, ik wil opnieuw geactiveerd worden, kom dan even naar voren. Nu denk je misschien, hey, ik zie niemand naar voren gaan. Wat doet hij dan? Nou, kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat die persoon er is, maar op dit moment nog niet durft of straks komt. Het kan zijn dat ik ernaast heb gezeten, dat kan ook. Het kan zijn dat die persoon thuis zit en naar de livestream kijkt. Maar hey, ik heb die gedachte gekregen, ik deel het. Want ik heb liever dat de heerlijkheid van God zichtbaar wordt op het moment dat het raak is, dan dat ik afga als het niet zo zou zijn. Het onvolkomen is ons profeteren, maar we zijn geroepen om uit te stappen. Amen. Als je je aangesproken voelt, kom dan aan het eind van de dienst nog even naar me toe. En anders zou ik zeggen, kijk elkaar even goed in de ogen tijdens de koffie. Je hoeft het niet te forceren, maar strek je er naar uit. Als je iets ontvangt, deel het. Niet alleen vandaag, maar laten we een profetische gemeente worden. Amen.